In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 65ste psalm, psalm 65. En daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En wat er verder volgt in vers 1 van 65. Van de Heere gaan open in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, het tweede hoofdstuk waarvan we willen lezen, de versen 5 tot en met 11, de schriftlezing Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11, om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te belijden met de woorden van de 12 artikelen en in aansluiting daarop te gaan zingen uit de 8e psalm, het 4e en het 5e vers. Mijn God, wat is de mens op deze aarde, ook vers 5. Gij deed hem wel een weinig tijds beneden het engelenheren rang en plaats bekleden, 4 en 5 van de 8e psalm.
Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 2, met name de versen 6 tot en met 8. Ik wil het slot van vers 7 er nog een keer uitlichten. Filippenzen 2, het slot van vers 7. En is de mensen gelijk geworden. We willen met elkaar gaan zingen uit de 105e psalm, psalm 105, en daarvan het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken.
Laten wij nu het doopformulier met elkaar lezen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigende, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden ook wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte van ganser zielen, van ganzen gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder een weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus zijn omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden worden hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat er zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek de doopouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zijn zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Uitslag, wat is daarop uw antwoord? Moeder Uitslag. Geliefde doopouders, dominee Uitslag en mevrouw Uitslag. Drie woorden: bezoek, belofte en barmhartigheid. Woorden die we juist rond de tijd van Advent en tijdens het kerstfeest horen. Maar ook de laatste twee woorden, belofte en barmhartigheid, die mochten ook zojuist klinken in het doopformulier. Bezoeken, dat betekent omzien naar, in gunst aan iemand denken. En tijdens de kraamperiode hebben jullie veel visite ontvangen. Veel familie, vrienden, bekenden, gemeenteleden hebben jullie bezocht. En allemaal hebben zij de kleine Daniël bewonderd. Uiteraard was de komst van de visite niet met lege handen. Bij bezoek werd vaak wat meegebracht. De een nam nieuwe kleertjes mee, de andere een envelop met inhoud of misschien wat speelgoed voor de kleine. Allemaal eigenlijk zaken, ja, uiterlijke zaken voor jullie kleine jongeling. En vanmiddag, met alle eerbied gesproken, ontvangt Daniël ook bezoek. Een heel bijzonder bezoek. En dat mogen wij vandaag juist op deze eerste kerstdag gedenken. God heeft ons bezocht, heel letterlijk, in de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Kwam God zelf naar deze wereld. God heeft ons bezocht met de opgang uit de hoogte. En dat woordje bezocht, dat zien we vaak terugkomen ook in de heilsgeschiedenis. Dit woord bezocht wordt vaak gebruikt als God een bijzondere weldaad schenkt en zijn belofte vervult. Iets wat vanuit de mens onmogelijk is, dat wordt mogelijk. De onvruchtbare wordt vruchtbaar. En uiteindelijk wordt de Heer Jezus geboren. Een reine uit een onreine. Maar ook de belofte. Zo komt ook vanmiddag God naar jullie en ook tot de kleine Daniël. En hij komt niet met lege handen. Hij brengt iets mee. En dat is geen kleinigheidje. Maar dat zijn de gewisse weldadigheden Davids, van Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus. Hij komt vanmiddag met zijn rijke belofte, de belofte waarin hij toezegt alle geestelijke zegeningen die nodig zijn voor het zielenheil van jullie kind. En we hebben er met elkaar ook over doorgesproken op de doopcommissie, dat wij vaak als ouders het lichamelijke welzijn in de opvoeding zo voorop kunnen stellen. En we vaak als ouder meer bezorgd kunnen zijn om allerlei dagelijkse zaken dan om het geestelijk welzijn van onze kinderen. Maar nu komt de Heere vanmiddag met zijn rijke belofte. De Heere gedenkt aan zijn verbond. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Nee, niet omdat de vader van Daniël dominee is of dat hij zijn goede moeder heeft. Maar het wonder is dat jullie bij God mogen komen. Niet met iets van jullie zelf of wie jullie zijn, maar jullie mogen komen met twee lege handen. Met lege handen om te mogen putten uit die rijke belofte van God en daar ook gelovig ja op te mogen zeggen. Barmhartigheid. Het komt niet bij ons vandaan, maar het komt bij God zelf vandaan. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid met welke ons bezocht heeft. De opgang uit de hoogte. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Dat is, als iemands binnenste beroerd wordt. Als het hart sterkelijk met barmhartigheid wordt bewogen. Dat is de natuurlijke beweging van het moederhart. Als zij ziet dat haar kind in enig ongemak, nood of gevaar verkeert, dan raakt dat het binnenste van haar bestaan. En zo is nu ook God bewogen om het zielenheil van jullie jongeling, van Daniël. Hij weet in welk gevaar hij verkeert. En zo is God nu ook bewogen met het zielenheil van onze kinderen. Veel meer dan dat wij als ouders hierover bewogen kunnen of zouden moeten zijn. En dat wil God nu vanmiddag betekenen en verzegelen in de doop. Het water van de doop wijst op alle geestelijke zegeningen die God geeft door Jezus Christus aan al degenen die in hem geloven. Een teken en zegel van het genadeverbond, van de inlijving in Christus, van de wedergeboorte, van de vergeving der zonden en van het wandelen in nieuwigheid des levens. Maar voordat we hiertoe overgaan, zingen we eerst van Psalm 89, vers 2. En daarna zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. En na de doopsbediening zingen we staande Psalm 134, vers 3.
Daniel, Jonathan, uitslag. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
En laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden nu ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij Daniël met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 139ste psalm. Het 7e en het 9e vers. Woorden die we van toepassing kunnen hebben op de geboorte van elk kind, bij de vorming van elk leven in de moederschoot. Maar woorden die ook van toepassing zijn op hoe de Heere Jezus Christus ook is gevormd in de schoot van Maria. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond. Zelfs voor mijn eerste leven stond, ik ben verbazend voortgebracht. En ook vers 9, gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwt. 7 en 9 van 139. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 113e psalm en daarvan het derde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? En wat er verder volgt in het derde vers van de 113e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een koning in zijn spijkerbroek en op teenslippers. De leider van het volk in vrije tijdskleding. Dat verwacht je niet, want bij een koning hoort toch immers een koninklijk gewaad. Een koningsmantel, een kroon, dure schoenen. En als hij zich op zijn alledaags kleedt, zou je hem misschien geen eens herkennen. Toch gebeurt dat nog wel eens. Niet alleen als een koning op vakantie is, maar ook als ze volop in functie zijn. Denk bijvoorbeeld aan Zelensky, de president van Oekraïne. Hij verschijnt toch geregeld aan zijn volk en voor de bühne in zijn gewone werkkleding. Het is inmiddels ook zijn handelskenmerk geworden. En juist dat gewone maakt hem zo bijzonder. En hij toont zich daarmee ook solidair met het lot van de bevolking. Hij staat niet boven hen, hij is één van hen en één met hen. En daardoor komt hij ook heel dichtbij. Zo'n koning is nu ook het geboren kerstkind. Immers, hij kwam bij ons heel gewoon. De zoon van God. Als mensenzoon. Koninklijke allures waren hem vreemd. Zijn glorie en zijn heerlijkheid werd verborgen onder het gewaad van zijn menselijke natuur. En dat is nou ook wat Paulus beschrijft in onze tekst. We willen er naar gaan luisteren onder het thema: en is de mensen gelijk geworden? Drie gedachten, eigenlijk drie vragen. Allereerst, aan wie is hij gelijk? In de tweede plaats, aan wie werd hij gelijk? En in de derde plaats, wie is er aan hem gelijk? En is de mensen gelijk geworden? Aan wie is hij gelijk? Aan wie werd hij gelijk? En wie is er aan hem gelijk? Jongens en meisjes, als ik jullie die vraag zou stellen, op wie zou jij nou willen lijken? Nou, je weet het misschien wel. Misschien heb je zo wel een aantal idolen. Een bekende voetballer of een popster. Een influencer. Een krachtpatser of een belangrijk figuur. Dan heb je soms wel iets bij jezelf. Ik zou wel op die willen lijken. Ik zou wel willen zijn als hem of als haar. Adam en Eva, die hadden ook zo'n voorbeeld waaraan zij gelijk wilden zijn. Ze hadden een hoge positie gekregen. Ze waren het kroonjuweel van de schepping. Geschapen naar het beeld van God. Aangesteld om Gods vertegenwoordiger te zijn op de aarde. Ze waren geroepen om de aarde te bebouwen en te bewerken. En van Adam kon ook gezegd worden wat we lezen in Genesis 5, het eerste vers. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Naar de gelijkenis Gods. Maar het was hen nog niet genoeg. Ze stelden zich hogere doelen. En ze hadden sterkere ambities. Ze wilden niet alleen op God lijken, ze wilden als God zijn. En dat spiegelde de duivel hen ook voor, dat ze dat konden bereiken. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Daarvoor hoefden ze slechts te luisteren naar hem. Adam, die als God wilde zijn. En daarom at hij van die vrucht. En dat was wat hem dreef in het paradijs. Trouwens, is dat ook niet iets wat ons allen menigmaal beweegt? Wij zijn immers allen kinderen van Adam. Het is ook net weer voorgelezen en beleden. Zonen van Adam met dezelfde natuur als hij. En dat blijkt toch zo dikwijls. We willen ons naar boven werken. We vechten voor de beste plekken. En we streven naar het hoogste goed. En we doen het ook niet voor minder. En zo steken wij mensen toch in elkaar. Wij allen. Van de kleinste tot de grootste. We zijn alle met die Adamsgeest behept. We willen als God zijn. We willen zelf de dienst uitmaken. En we dulden niemand boven ons. Hebben we het herkend bij onszelf? Die hang, die drang naar macht, eer, roem en aanzien, wat ons allen drijft. We zien het toch terug in de techniek, in de wetenschap, in allerlei ontwikkelingen. Wij denken een greep te moeten doen naar de macht en willen God van zijn hoogheid stoten. Wij willen zijn positie innemen en als God zijn. Echter, wij zijn niet als God. En wij zullen ook nooit worden als God. Wij zijn slechts mens uit het stof genomen, nietig en klein. Wij zijn dus niet als God. Dat was er maar één. En Paulus die spreekt van hem. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Woorden die staan in een christelijke hymne, die eigenlijk begint in vers 6 en doorloopt tot en met vers 11. De schrijver van het lied kennen we niet. Kan Paulus zijn geweest? Maar heel aannemelijk is dat niet. Het is waarschijnlijker dat deze lofzang op Christus al langer bekend was. En dat het een bestaand lied is dat door Paulus is overgenomen. En Paulus haalt dit lied aan om de gemeenteleden van Filippi te bemoedigen, maar ook om ze aan te moedigen, vers 5, om dezelfde gezindheid als Christus te vertonen. Het is een heel diep lied waar veel over gezegd kan worden, maar vanmiddag beperken we ons dan met name tot het eerste deel van dit lied. Want we lezen daarin wie Jezus Christus is, vers 6. Pre-existent. Hij was er al van eeuwigheid af. Hij was er al voordat er hier op aarde ook maar iets was. Hij was in de gestalte van God. Dat is zijn aanbiddelijke heerlijkheid. Zijn oneindige majesteit. Zijn goddelijke wezen. En in de grondtekst, en probeert u en jij dat maar even vast te houden, want dat komt straks nog een keer terug, staat er voor gestaltenis een woord, morphe. Maar dat woord dat dat verwijst, en daar gaat het nu om, dat verwijst naar het innerlijk en naar de blijvende natuur van iemand. Het betekent de werkelijke en de precieze aard van iets. Dat bevat alle kenmerken en eigenschappen van iets. En die morfe, die gestaltenis, die verandert nooit. Dat maakt dus duidelijk dat Jezus volkomen gelijk is aan God. Naar zijn aard, naar zijn wezen, naar zijn vormgeving. Zoals dat ook beleden wordt in de belijdenis van Nicea. Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. Veel meer dan Adam ooit was, is Jezus aan God gelijk. Adam die was geschapen naar het beeld van God. Van de Heere Jezus wordt het gezegd in Colossense dat hij het beeld is van de onzienlijke God. Paulus die in Hebreeën 1 het zo onder woorden brengt. Welke alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Jezus, die naar zijn wezen geheel en al God is. En dat wijst op zijn majesteit, op zijn heerlijkheid. Die positie heeft hij niet gestolen. Hij heeft deze unieke plaats niet door roof verkregen. Hoe kan het immers wel eens gaan? Er kunnen mensen een plek innemen die hen niet toekomt. Ze hebben een positie verworven op oneigenlijke gronden. Denk aan een dictator die door een coup, door een staatsgreep, de macht naar zich heeft toegetrokken. Precies datgene wat Adam probeerde. Die zich probeerde toe te eigenen iets wat hem niet toekwam. Hij wilde dat goddelijke kleed roven, opdat hij als God zou zijn. En hij was een eerover Gods toen hij God naar de kroon stond en dat kleed van de goddelijke majesteit zelf wilde hebben. Hij wilde boven de wetten staan en alles bepalen. Maar bij Christus is dat anders. Want staat er die geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Hij heeft recht op die plaats. Die plaats komt hem toe. Van eeuwigheid af. Alles was hem onderworpen. De cherubijnen, de serafijnen, al de engelen en de ganse schepping, die moet hem eren. Door hem en tot hem is het ganse heelal. En hij was gelijk aan God in absolute onafhankelijkheid. Iedereen in de hemel kon dat zien. De engelen zagen het. De gestorven gezaligden onder het oude verbond, die zagen het. En ze bogen allemaal voor hem. En ze aanbaden hem. Hij is aan God gelijk. Hij is die God die de wereld draagt. Met een arm met macht in zijn onderhouding en in zijn voorzienigheid. Hij is aan God gelijk. Maar ook die tweede vraag. Aan wie werd hij gelijk? Hij was dus God gelijk. Jezus was bij God en Jezus was God. Hij was Heere over alles. Alles kwam hem toe. Alles viel onder zijn bestuur. Toch heeft hij dit niet koste wat het kost vastgehouden. Integendeel. Paulus gaat verder. maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Onbevattelijk en onbeschrijfelijk die woorden. Zo steken wij niet in elkaar. Wij willen vooruit. Wij willen hoger op. Het heeft vaak al heel wat voeten in de aarde als iemand een stapje terug moet doen. Dat willen we niet van onszelf en we laten ons niet zomaar aan de kant zetten. We hebben bijvoorbeeld gezien hoe iemand als Trump het niet accepteerde dat hij de macht kwijtraakte. Hij deed er alles aan om aan de macht te blijven. We zouden het ons toch ook niet kunnen voorstellen dat een koningszoon, dat hij afstand zou doen van de troon en ervoor kiest om door de straten te dolen en als een zwerver te slapen onder de brug. Maar Jezus Christus is zo anders. Wij willen omhoog. Hij kwam omlaag. Hij wilde wel naar beneden komen. Hij wilde wel afdalen. Inderdaad, die om ons mens en onze zaligheid is nedergedaald. Van boven naar beneden dus. Naar de herders. Naar de hoeren. Naar de tollenaar, naar de armen, naar het tuig van de richel. Hoe wonderlijk is dat niet? Hij trok als het ware zijn koninklijke, majesteitelijke gewaad trok hij uit. Hij legde het alles af. Zijn glans, zijn glorie, zijn heerlijkheid. Het gaat nog veel verder dan een prins die afstand neemt van de troon. Daarmee vergeleken stelt het toch niets voor als een directeur van een miljoenenbedrijf ervoor kiest om zijn functie op te geven en voortaan genoegen neemt om aan de lopende band of in de schoonmaakploeg te gaan werken. Wat hier plaatsvindt is toch zoiets onbevattelijks. Paulus die spreekt van zichzelf vernietigd. Je kan het ook vertalen met zichzelf ontledigd. Er staat een woord in het Grieks met meervoudige betekenis. Dat woord dat zou je kunnen vertalen met leegmaken. Nou, leegmaken, dat doe je bijvoorbeeld een vat dat vol zit. Die maak je leeg, giet je helemaal uit zodat er niets meer in zit. Het woord betekent ook inhoudsloos maken. Een portemonnee die gevuld zit met allerlei bankbiljetten en pasjes. Je haalt alles eruit en heel die portemonnee is inhoudsloos. Het woord betekent ook iets als de status opgeven. Iemand die door zijn functie een bepaalde status heeft verworven, maar door afstand te doen van die functie, verliest hij ook zijn status. Ten slotte, en misschien dat het nog wel het meest duidelijk weergeeft, betekent dat woord ook iets van je van alles ontdoen. Kun je denken aan een koning die al zijn heerlijkheid opgeeft. Hij geeft zijn koninklijke functie op. Hij is zijn plek in de koninklijke familie kwijt. Hij ontdoet zich van alle koninklijke privileges. En het was Augustinus die bij dit woord een mooie uitleg gaf. Hij zei daarvan: zichzelf vernietigt is dat iemand alles wat hij bezit weggeeft, zich helemaal uitverkoopt en niets meer voor zichzelf overhoudt. Dat is nu vernietigd. Christus geeft alles weg wat hij bezat. Hij gaf alles op. Zijn rijkdom. Zijn hemelse heerlijkheid. Zijn verheven zijn boven de wet. Zijn gezag. Zijn autoriteit. En zo kreeg hij een gestalte waarin niets begerenswaardig lag. Maar hij hulde zich in het lompe kleed van zijn menselijke natuur. En hij kreeg, zo zegt Paulus, de gestalte van een dienstknecht. Een doulos, een slaaf. Zo'n verachtelijk persoon in die dagen. Een slaaf die helemaal niets voorstelde. Die geen enkele rechten had. Voor een paar centen kocht je zo'n slaaf op de markt. En die kon dan doen, daarmee kon je dan doen wat je goed dacht om te kunnen doen. Een slaaf die geen rechten heeft, die geen privileges heeft. Maar zo'n slaaf die heeft uit te voeren wat de meester hem opdraagt om te doen. Een slaaf, die was de voetenwasser, de bediende, de lastendrager. Degene die het smerige en het zware werk moest verrichten. Nu noemt Jezus Christus de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aan. En weer dat woord gestaltenis. Hetzelfde woord als in vers 6. Dat wil dus ook zeggen dat Jezus Christus het helemaal werd. Hij werd helemaal mens. Dit mens zijn werd hij, maar bleef hij ook. Dat veranderde nooit meer. En dat tekent nou zijn vernedering. Laat zien waartoe hij kwam. Hij kwam om te dienen. Hij kwam om de wil van zijn vader te doen. Hij kwam om voor de mensen het zwaarste werk te verrichten. Hij maakte zichzelf teniet door die slavengestalte aan te nemen. Hij bleef God, maar niet meer in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. Hij legde het gebruik van zijn goddelijke heerlijkheid voor een ogenblik af. Omdat hij in die tijd verborgen bleef achter zijn menselijke natuur. En hij deed die zwakke menselijke natuur deed hij aan, waarachter zijn goddelijke natuur schuil ging. Nee, hij gaf zijn God zijn niet op, maar wel al die voorrechten die eraan verbonden waren. Het goddelijke kleed heeft hij afgelegd en het dienstkleed heeft hij aangetrokken. Hij kwam om te dienen, om gebogen te gaan onder de eisen en onder de vloek van Gods wet. Die vernietiging die dus bestaat in zijn menswording. De aan God gelijke werd de aan de mens gelijk. Hij verdaagt aan de onderkant, aan de rand, niet in tel, een dienstknecht, een slaaf. En zingt Paulus verder, en is de mensen gelijk geworden. De mensen, wat is nou een mens? Onderworpen aan allerlei strijd. Aan velerlei nood. Aan de dood. En aan het oordeel. Hij was helemaal mens. Hij geeft zijn macht, zijn heerlijkheid, zijn rijkdom geeft hij op. En hij verlaat de hemel, waar alles zo goed was. En hij geeft dat op om mens te worden. Geen machtig mens, geen koning, geen keizer, geen directeur van een miljoenenbedrijf, geen een die iedereen naar zijn pijpen kan laten dansen. Nee, jij bent een zwak mens, een dienstknecht, een slaaf. Wonderlijk. Van koning naar knecht. Van hemelse glorie naar een kind in een beestenstal. Maar daarin schittert nou zijn heerlijkheid. Een groot mysterie. Een diepe verborgenheid. Hij was in de hemel in heerlijkheid. En vervolgens ligt hij daar, in die voerbak voor de beesten. Hoe kan dat? Wat is daartussen gebeurd? Hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd. Hij heeft zich klein gemaakt. Hij werd aan de mensen gelijk. De mensen, dat is Ha-Adam. De mens die onderworpen is aan de gevolgen van de zonde. Dat wil dus zeggen broos, kwetsbaar, vergankelijk, sterfelijk. Maar toen hij die menselijke natuur aannam, nam hij dus ook al die zwakheden van de menselijke natuur op zich. Want met dat mens zijn is het lijden verbonden. Hij is de mensen gelijk geworden. Daarmee werd hij de man van zwarte. Kwam hij op de plaats waar ellende en verdriet is. Kwam hij ertussen wonen. En leefde hij in die gebroken wereld. Hij heeft ervaren wat het mens zijn betekenen kan. En hij heeft het gevoeld dat er pijn en lijden aan verbonden zit. Maar hierdoor kiest hij voor een staat die geheel en al tegenovergesteld is aan de staat die hij had bij zijn vader in de hemel. En we zien de God van glorie als een hulpeloos kind liggend in de kribbe. Met een handdoek om zijn middel en met zijn knieën op de grond gaat hij langs de discipelen. We zien de God vol glorie, met het zweet op zijn voorhoofd, met het bloed dat gutst uit zijn wonden. Snapt u het? Van de allergrootste heerlijkheid neergeworpen tot de allerdiepste versmaadheid. En zo werd hij aan de mensen gelijk. Maar waarom doet hij nou zoiets? Dat is onze laatste vraag. Wie is er aan hem gelijk? Want wie wil nou wat de Heere Jezus heeft gedaan? Wie wil dat nou doen? Wij toch niet? Stel je nou eens voor, je bent baas van een eigen zaak. Een groot bedrijf heb je opgebouwd. Een winstgevend bedrijf. Het personeel luistert naar je en voert ook de opdrachten uit die je geeft. Dan besluit je de zaak te verkopen. Terwijl je zelf als medewerker eraan verbonden blijft. Iemand anders krijgt het voor het zeggen en die trekt aan de touwtjes. Er worden andere personeelsleden aangetrokken. De werkwijze gaat helemaal op de schop. Maar het wordt een flop. Het slaat niet aan. De omzet daalt. En jij wil die nieuwe baas van een aantal tips voorzien. Maar die luistert niet naar je. En ook de nieuwe personeelsleden nemen je adviezen niet over. Weet je, dat zou niet goed voelen. Dan zouden wij ons toch in onze eer aangetast voelen. Toch kiest Jezus ervoor om die weg te gaan. Toen hij op aarde kwam, had hij geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En de Farizeeën die noemen hem zelfs een bedrieger als hij zegt dat hij de zoon van God is. Ze zeiden, je bent slechts een zoon van de timmerman. Ze gaven niets om hem, ze legden zijn woorden naast zich neer. Dat moet wat voor de zoon van God, als mensenzoon, wat zijn geweest. Maar dan gaat zijn vernedering nog dieper. Vers 8. In gedaante gevonden als een mens. Nee, nu niet het woord gestalte. Maar het woord gedaante. Schema staat er in het Grieks. Dat betekent zoiets als uiterlijk, gedaante, voorkomen. Een woord wat hier voorkomt, in Filippenzen 2. En verder alleen nog maar in 1 Korinthe 7. Vers 31. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Dus er is een verschil. Gestalte is hetgeen wat blijft, wat essentieel is. Gedaante is het uiterlijk wat door de tijd heen kan veranderen. Gestalte, Jezus mens zijn. Gedaante, het veranderende uiterlijk van de Heere Jezus. En onder die gedaante vallen nou al die verschillende fases in een mensenleven. Bij de geboorte, als baby, als peuter, als kleuter, als tiener, als volwassene. Onze gedaante die kan wel eens wisselen in de zomer, een bruine kleur door de zon. De winter bleek door het weinige daglicht. Als je ziek bent, dat je er ook wat pips uitziet. Maar nu in de gedaante gevonden als een mens. Blootgesteld aan de wisselvalligheden en de veranderlijkheden in een gebroken wereld. Ziet u, hij was in alles als een mens. Nee, niet in de conditie die Adam had voor de val. Niet in de conditie die Jezus nu heeft in de hemel. Of zoals hij straks terug zal komen. Maar wel in zijn gevallen, verzwakte conditie. Zo kwam hij belast en beladen met de last van de zonde. Kwam hij in de wereld als een mens. Hij is in de wereld gekomen als ieder ander mens in de weg van de geboorte. Ook van hem staat geschreven dat hij na zijn geboorte in doeken is gewikkeld. En we lezen van hem in Lucas dat hij opgroeide gelijk als elk ander kind. Ook hij moest leren lopen, eten en praten. Hij leefde in een gezin waar hij broertjes kreeg en zusjes. Hij leerde een beroep. Het beroep van zijn vader Jozef als timmerman. Zo lezen we in Marcus 6. We lezen van hem dat hij momenten had. Dat hij honger had. Als daar die ontmoeting is met die Samaritaanse vrouw, lezen we dat hij dorst kende. Hij kende die tijden dat hij moe was en rust nodig had. En als hij zag, als de mensen zondigden, ging hem dat aan zijn hart. En geconfronteerd met de dood en met verdriet, barstte hij ook wel eens in tranen uit. Op de bruiloft in Cana was hij blij met het bruidspaar. Juist, die gedaante als mens is toch ook zo sprekend in een doopdienst. Want net als Daniel, zo was Jezus, geboren uit een mens, uit een vrouw, gelegd in de kribbe, gewikkeld in doeken. Wie kan dat bevatten? Uit alles bleek, in gedaante gevonden, bevonden als een mens. Heel zijn wijze van voorkomen, zijn kleding, zijn gewoonte, paste precies bij zijn tijdgenoten. Al ging hij niet op met hen in de zonde, al distancieerde hij zich van hun zondige levensstijl. Toch was Jezus, om het zo te zeggen, niet ouderwets. En hij gedroeg zich als kind van zijn tijd. Hij was één van hen. En hij bevond zich als een mens van zijn dagen. Maar juist daarom zagen de fariseeën en de schriftgeleerden niets in hem. Jezus was hen te gewoon, te alledaags. Ze erkenden hem niet en ze geloofden hem niet. En u? Jij? Juist in het alledaagse komt hij zo dichtbij. Kan hij de zaligmaker zijn, die ons in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Hij werd bevonden als een mens. Daarmee vernederde hij zich nog des te meer. In gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. En niet hetzelfde woord als in vers 7. Maar nou een woord dat iets betekent als nivelleren. Met de grond gelijk maken. Vernederen, verlagen. Hij heeft zichzelf vernederd. Verlaagd, hoe dan? Dat is het slot. Door gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Inderdaad, met de grond gelijk gemaakt, heeft hij zichzelf verlaagd door te kiezen voor de dood. De dood die het gevolg is van de zonde. De dood die het loon is op de zonde. Hij hoefde niet te sterven. Hij heeft geen kwaad gedacht en gezegd. Hij heeft geen zonde gedaan. Maar hij wilde sterven. Om stervelingen onder het oordeel vandaan te halen. Zijn vernedering was dus in zijn menswording, in zijn incarnatie, in zijn leven en bovenal in zijn dood. En hij stierf de ergste dood die er is, de dood des kruises. Een smartelijke dood. Als die spijkers door je lichaam worden genageld. Een smadelijke dood. Als iedereen ziet wie er hangt. Die heeft een grote misdaad begaan. Dat die gestraft moet worden. Een vervloekte dood. Omdat de schrift het leert dat die aan het hout hangt. Is een van God vervloekte. Het was de totale vernietiging van iemands persoonlijkheid. Maar hij wilde de dood in om doodschuldigen onder het oordeel van de dood weg te halen. Zo diep heeft Christus zich vernederd. De hemel verlaten. De troon Gods verlaten. Begrijpt u? Waarom? Begrijp jij waarom? Dit is al geschied vanwege mijn zonde. Hierin wordt de mens vernederd. En wordt de mens schuldig gesteld. Wordt openbaar waarom het kerst moest worden. Hij deed dat om gevallen zondaren op te rapen uit het slijk van de zonde. En om ze te verhogen en om ze te stellen op het fundament van Christus' zoen- en kruisverdiensten. U zegt, maar kan het ook voor mij dan? En jij denkt misschien, zou hij met mij van doen willen hebben? Kijk dan eens nog eens goed wat er staat in de tekst. Hij is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens. Hij is helemaal gelijk aan ons geworden. Ook hij heeft in de baarmoeder gezeten. Ook hij kwam als een baby ter wereld. En ook hij heeft meegemaakt alles wat wij meemaken. Voor hem is niets vreemds en alles is hem bekend. Begrijp je? Omdat hij de mensen gelijk geworden is. Daarom, o mens, daarom kan het voor u en voor jou. En als daar je hart onderbreekt en wordt ingewonnen, dan verandert alles in je leven. Want die liefde Gods wordt in je hart uitgestort. Maar dan ga je ook het beeld van Christus vertonen. Dan word je hoe langer hoe meer aan hem gelijkvormig. Dat wil zeggen, je vertoont zijn beeld, je verspreidt zijn reuk, je wordt aan hem gelijkvormig. Daar doelde Paulus toch ook op in vers 5. Want dat gevoel is hij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dan wordt hij je voorbeeld en wil je op hem gaan lijken. Hij die zichzelf heeft vernederd door de ander hoger te achten. En dan kun je onder die ander komen. En dan kun je voor die ander ook een stapje opzij. En wil je op hem lijken. En wil je steeds meer op hem gaan lijken. Tegelijk, en daarmee gaan we eindigen. Je zult nooit ten volle op hem lijken. Want wie is er aan hem gelijk? Hij die omlaag kwam. Gelukkig maar, Kerst, Christus die naar beneden kwam, omdat anders geen mens verlost zou kunnen worden. Want er was er niemand geweest die het voor u had kunnen opnemen. En dan had u geen voorbidden gehad. En er was er niemand die het geschonden recht zou kunnen gaan herstellen. Maar juist hierin, in die lofzang van Christus in Filippenzen 2, kijken we God in zijn hart. Als je kijkt naar dat kind in die voerbak. Als je kijkt naar die man die op zijn knieën ligt. En de voeten van de discipelen wast. Als je kijkt naar die bebloede. Die bespotte gevangenen. Daar in het rechthuis. Als je kijkt naar die naakte, uitgemergelde man. Die daar hangt aan het kruis. Dan zie je wie God is en wat God er voor over had om een mensenkind, een gevallen mensenkind te verlossen. Hij is een God van liefde die zichzelf geeft. Doopwater sprak ervan, het woord spreekt ervan, het spreekt van hem die zich door de duisternis van de nacht heeft heen geworsteld. En het getuigt van hem die de dood heeft verslagen en het leven heeft verworven. Wie is aan deze God gelijk? Niemand. Hij is toch de liefde van ons hart waardig. Hem komt toch toe alle eer, alle lof. En alle aanbidding komt. Laten wij dan aanbidden. Die koning knecht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Wie is aan onze God gelijk? Er is toch geen als u, Heere. Heere Jezus Christus, u die uw leven, uw heerlijkheid hebt afgelegd. Uw leven hebt afgelegd. Hebt gekozen voor de dood des kruises. Uw naam komt toe. Alle eer en alle lof. Want zo hebt u de dood gedood en het leven verworven. En sinds die dag heeft de dood ook een andere kleur en betekenis gekregen. Want wie vreest dan nog voor die dag die het geloof op Jezus ziet? Die hoeft toch niet meer te vrezen voor dood of hel. Maar voor zo'n een mag sterven erven worden en ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Heren, we danken uw grote naam voor het wonder van die zelfontlediging, die zelfvernietiging van u, o Heere Jezus Christus. En we bidden u, leer het ons verstaan, leer het ons te geloven, leer het ons om die koningknecht te aanbidden. We danken u dat u hoorbaar en zichtbaar ook tot ons kwam. En we willen u vragen, wilt u geven dat uw woord tot zegen mag zijn? Ondersteunt u ons als doopouders? Geef ook alles wat nodig is in de opvoeding. Wilt u met ons meegaan en ons ook morgen weer in uw huis brengen, rondom uw woord en ook de kinderen van de zonderschool gedenken, als de 's middags het kinderkerstfeest is? Zo danken wij uw naam voor wat u gaf, bidden we om vergeving van al het zondige en vragen we of u ons wil voorgaan met uw heillicht om Christus wil. Amen. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Vers 4 van de 113e psalm. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.